Laren uit, de wildernis in. Wekelijks neemt safari-expert en geboren laarder Frank Ranzijn je mee in zijn wereld. De wereld van ongerepte safari-gebieden, de Big Five en de cirkel van het leven. Eten of gegeten worden. Een wereld vol safari-geheimen die hij met jou als luisteraar ontrafelt. Van de mooiste plekken om op safari te gaan tot de regels van de bush. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank je mee, Laren uit, de wildernis in.
Goedemiddag allemaal aan alle safari-liefhebbers die vandaag weer meeluisteren naar een nieuwe aflevering van Safari Geheimen. Hier vanuit het pittoreske Laren Noord-Holland bij Radio Laren. In het groene hart van het Gooi ligt het mooie dorpje Laren. Laten we hier een beetje dorps... Hoe zeg je dat ook altijd weer? Dorpsmarketing doen. Het is mijn geboorteplek waar ik mijn gehele jeugd en tienerjaren doorbracht. Een dorp met een hart en een ziel en een populatie aan inwoners van zeer uiteenlopende aard. Natuurlijk ook het dorp uit de top 3 waar de huizen naast Bloemendaal en Blaricum de hoogste prijzen kennen, hoorde ik van de week op het nieuws. Maar ook een dorp die vroeger voor de helft uit de working class bestond en waar de kakkers en de dijkers recht tegenover elkaar stonden in de jaren 70 en 80. Tijdens eigenlijk gewoon redelijk onschuldige relletjes in het altijd zo nette dorp. Laren, niet direct een plek waar je aan Afrika denkt als je er rondloopt. Het is meer een plek die vooral in de zomer doet denken aan het moderne Zuid-Spanje of Zuid-Frankrijk, waar de zon altijd lijkt te schijnen en het bier rijkelijk vloeit in het beroemde Bonte Paard, gelegen aan de Coeswaarde, de iconische vijver van Laren. Toch heeft Laren meer met Afrika dan je denkt. De historie leert ons namelijk dat hier veel Afrikavielen ooit of nog steeds waren gehuisvest door de jaren heen. Natuurlijk, ikzelf als klein jochie in dit dorp, waar ik ooit bedacht dat Afrika iets was wat mijn hele leven tot aan de dag van vandaag zou beheersen. Maar samen met mij zijn hier door de jaren heen een tal van Afrika-specialisten neergestreken of hebben hun Afrika-passie uitgedragen vanuit het dorp Laren. Ik denk dan ook wel dat veel mensen uit het Gooi en in het bijzonder Laren iets met Afrika hebben en er hoogstwaarschijnlijk ooit wel eens op safari zijn geweest. Zit er dan iets in het Larense water wat te herleiden is aan de Afrikaanse bush? Nou, wie weet wordt dat nog eens onderzocht. Van Laren is het dus slechts een kleine stap naar de Afrikaanse bush. Want wekelijks verzorgen we hier een uurtje infotainment over reizen naar de ongerepte wildernis van dit continent. En zoals we altijd zeggen, laten we de lanen eens verlaten en samen de wildernis intrekken met elkaar. Iedere woensdagmiddag trekken we samen met jullie de natuur in en dan gaan we op zoek naar aardvarkens, bruine hyena's, greffie zebra's, koeksen wilde beesten. Ik dacht, laat ik nou eens wat andere diersoorten noemen in plaats van altijd maar weer diezelfde leeuwen, luipaarden en olifanten. Afrika is namelijk zoveel meer dan deze iconische troeteldieren die altijd maar genoemd worden. Vandaag weer een aantal safari gerelateerde onderwerpen die de eerdere uitzendingen niet gehaald hebben. Gewoon wegens tijdgebrek. Onderwerpen die soms een beetje de diepte ingaan en soms ook gewoon heerlijk bekend in de oren zullen klinken. Dus waar gaan we vandaag mee beginnen? Nou, ik dacht laten we eens beginnen met waar is de mol en wie is de mol? Want de echte moloten onder ons, die weten natuurlijk al lang dat het nieuwe seizoen van Wie is de Mol dit seizoen uit Tanzania komt. Nou, wanneer je deze aflevering later als podcastaflevering terugluistert, dan is de nieuwe serie inmiddels al begonnen. Nou, zoals altijd betekent dit dat de gehele reissector zich zal storten op het aanbieden van reizen naar het land waar de nieuwe serie vandaan komt. Dus ditmaal zal dit het geweldige safariland Tanzania zijn. En dit komt natuurlijk omdat duizenden mensen na het zien van de huidige bestemming van dit zeer populaire tv-programma massaal aanvragen gaan doen bij alle reisorganisaties voor een rondreis, safari-reis door Tanzania. Nou, ben ik hier nou blij mee? Doe ik mee aan deze destination marketing? Waarschijnlijk niet. En al helemaal niet naar plekken die inmiddels in bepaalde periodes toch al bekend staan als druk. En dan is druk wel een relatief begrip, maar velen van ons hebben de beelden van 2025 misschien nog wel op het netvlies, waarbij we wederom te zien kregen dat het soms helemaal misgaat in de Afrikaanse natuur door onbehouden toeristen, niet gecertificeerde cowboygidsen en tour-operators die de safari-etiketten compleet aan hun laars lappen. Nu heb ik nog geen voorkennis met betrekking tot deze nieuwe editie. Dus ik kan en mag nog niet echt een oordeel vellen over wat ik er allemaal van vind. Ja, ik ben zeker licht sceptisch, want ik ben geen voorstander van tv-formats zoals Bobo's in de Bush, Echte Jongens op Safari, Groeten uit de Rimboe. Ik kan je persoonlijk vertellen, ik houd niet van spelletjes doen tussen het grote wild, wat hier echt helemaal niet op zit te wachten. Maar goed, laat ik eerst maar eens zien waar en wat er allemaal staat te gebeuren in het seizoen van Wie is de Mol. En ik kom er dan zeker nog wel op terug. Ik hoop dat men uiteindelijk niet knotsgekke wilde spelletjes heeft bedacht in de ongerepte natuur van de Serengeti of andere nationale parken. Gelukkig is Tanzania in de basis niet een bestemming waar het heel voordelig is om naartoe te reizen en of te verblijven. Dus daarmee is het ook een bestemming die niet voor iedereen is. En dit komt mede door hoge vliegkosten, hoge ticketkosten, hoge parkentreegelden en hoge safarikosten. En dan bedoel ik wanneer je een beetje uitgebreid en goed op safari zou willen gaan. Maar er is ook een behalve dan. Want ja, ook na deze bestemming is er inmiddels chartertoerisme, lees massatoerisme, van de grote reisclubs, organisaties waarbij veel mensen weinig geld binnenbrengen in de lokale economieën. En met Zanzibar, het tropische eiland voor de kust van Tanzania, waarschijnlijk als meest populaire plek om te verblijven, zien we dit. Massatoerisme klinkt heel negatief, maar zien we het wel enorm toenemen in de afgelopen 5 tot 10 jaar. Hier zie je dan ook dat het eiland over de jaren heen enorm is ontwikkeld qua aanbouw van grote en middelgrote hotels. En allang niet meer het paradijsje is waar ik ongeveer 20 jaar geleden zo'n beetje iedere winter naartoe ging om de batterij even op te laden. En hiermee zeg ik zeker niet dat je niet naar Zanzibar zou moeten reizen. Want er zijn ontzettend goede boutique hotels. En als je weet waar je moet zijn, dan zijn er zeker ook nog mooie ongerepte stranden en baaien die zeker de moeite waard zijn voor een heerlijke afsluiting van een safari reis door Tanzania. Misschien veel vervelender is het dagtoerisme dat hierdoor is ontstaan vanuit Zanzibar naar het Nyerere National Park. Vroeger veel meer bekend als het Selous Game Reserve. En dit door organisaties die inmiddels door die toenemende stroom aan toeristen op Zanzibar dagsafaris aanbieden naar dit Nyerere National Park. Het ligt namelijk slechts op 45 minuten vliegen vanaf Zanzibar. En hierdoor wordt wat eens een van de meest ongerepte stukken wildernis van Tanzania was, een plek waar toeristen 's morgens per 6 naartoe vliegen, een dagje op safari gaan of een aantal uur op safari gaan, picknicken in de bush en laat in de middag weer terugvliegen naar Zanzibar of naar Dar es Salaam. En dan kunnen ze weer zeggen, hoppakee, weer een bucketlist item afgevinkt. Ik ben op safari geweest. Nou, is dit nu goed voor het wildlife? Nee, naar mijn mening niet. Maar ik vrees met grote vrezen dat dit niet snel zal veranderen. De van oudsher exclusieve safarikampen in het noordoostelijk deel van het park, die gebieden die het minst lang vliegen zijn vanaf de kust, die zullen ermee moeten dealen en zich moeten aanpassen aan dit, in mijn ogen, negatieve dagtoerisme. Het brengt een beetje geld binnen, maar of dit nu naar de juiste doelen gaat, zoals natuur en wildlife en het supporten van lokale communities, dat is maar de vraag. En wil je nog een gratis tip van mij? Nou, laat je dan niet foppen, want de grote jongens, organisaties gaan uiteindelijk met hun dagtoerisme heel veel op safari buiten de parksgrenzen. En dit doen ze natuurlijk om aan de hoge entreegelden te ontkomen. En die dagexcursies enigszins betaalbaar te maken en voor heel veel mensen toegankelijk te maken. Nou, wil je meer weten over Tanzania? Neem dan gerust contact met me op en ik vertel er je graag alles over. Waar wel heen te gaan tijdens een echt goede en eerlijke safari in Tanzania. Waarbij je ook nog iets terug doet voor de lokale bewoners en natuurlijk natuur en wildlife behoudt. Nee, het is geen voordelige reisbestemming. Een rondreis of een safari arrangement van 6-7 dagen in Noord-Tanzania, het beroemde deel van Tanzania, met de Ngorongoro krater, met de Serengeti, met Manyara en Tarangire, afsluitend met een strandverlegging op Zanzibar, inclusief retourvlucht, en dan ook nog op safari met een goed gecertificeerd safaribedrijf, komt echt heel snel uit op minimaal 5.000, 6.000 euro per persoon. En dat kan oplopen tot the sky is the limit, naar gelang jouw wensen. En alles wat ertussen zit. Nou, kan dit niet voor minder, hoor ik velen dan zeggen. Jawel, dat kan wel. Alleen niet bij Safari Secrets. Bewuste keuzes voor partners, ligging van safarikampen, waar deze opereren en de wijze waarop zij hun gasten echt laten kennismaken met de bush, is voor mij veel belangrijker dan een reis aanbieden voor een veel lager bedrag. Tanzania is echt een geweldig safariland met veel meer mogelijkheden dan het afgezaagde rondje dat veel reizigers boeken. Want hier is Afrika voor jezelf hebben echt ook nog mogelijk. Want je moet gewoon weten wanneer, welke gebieden, welke safarikampen. En ik beloof je zeer weinig andere toeristen tegen te komen. Jullie droom, mijn kennis, zeg ik dan maar. Safari en wine is een term die meer met elkaar te maken heeft dan je misschien wel denkt. Misschien een term waar je misschien niet direct aan denkt wanneer we het over safari gaan hebben. Maar het is een begrip dat ten eerste gewoon lekker bekt. Safari en wine, ziet er ook mooi uit als je het opschrijft. Maar ten tweede, het is net zoiets als strand met een zee. Het hoort bij elkaar. Dus ik dacht, laten we eens inzoomen op dit fenomeen. Het behoort tenslotte, zoals ik het altijd noem, bij de geneugtes des levens. Waar ik het ook wel eens uitvoeriger over heb gehad, wat dat in safariland betekent. Wanneer je bij de altijd onvergetelijke mooie ondergaande zon van Afrika nipt aan een heerlijk glaasje wijn. Of tijdens de lunch of tijdens het diner. Nou, safari en wine, in Afrika. Waarom deze combinatie reizigers blijft betoveren? Een safari in Afrika staat bij veel mensen hoog op de bucketlist. En het idee van wakker worden met het geluid van de natuur, oog in oog staan met wilde dieren en eindeloze landschappen verkennen, spreekt tot de verbeelding. Maar er is een trend die deze ervaring naar een nog een hoger niveau tilt. En dat is de combinatie van safari en wijn. Vooral in landen als Zuid-Afrika is deze mix door de jaren heen uitgegroeid tot een van de meest geliefde reisconcepten. Van wijnreizen tot dan safari en wijnreizen. Maar waarom werkt deze combinatie nou eigenlijk zo goed? Ik denk dat het de perfecte balans tussen avontuur en ontspanning is. Een safari kan best intens zijn. Vroege ochtenden, lange game drives, constante alertheid om dieren te spotten. Die zorgen voor een unieke, maar ook energieke ervaring. Juist daarom is de toevoeging van wijn misschien wel zo aantrekkelijk. Na een dag in de bush is er weinig dat kan tippen aan ontspannen met een goed glas wijn terwijl de zon ondergaat. Of de zon helemaal niet ondergaat, maar dat je heerlijk op je terras buiten zit en aan het genieten bent van de Bush TV waar we het vorige week over hebben gehad. Veel safarilotjes spelen hierop in met zogenaamde sundowners. Nou, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Lekker drankjes in de natuur bij ondergaande zon. Dat is wel de meest bekende moment van de dag waar de combinatie het meest geweldig werkt. Het contrast tussen spanning en rust maakt de beleving compleet. Nou, Afrika als wijnbestemming van wereldklasse, want dat is het. Wat veel mensen verrast is dat Afrika en met name natuurlijk de wijnstreek rondom Stellenbosch, Franschhoek, Parel bekend staat om zijn uitstekende wijnen. De wijncultuur in Zuid-Afrika gaat zelfs terug tot de 17e eeuw, toen de eerste druivenstokken werden geplant. Zeker niet alleen maar toebehorend aan Frankrijk en Argentinië en noem maar op. Misschien is Zuid-Afrika wel, nou ik weet niet of het leading is in wijn, maar als ik hier de schappen in de supermarkten bekijk, dan is denk ik 70% Zuid-Afrikaanse wijnen en Amerikaanse misschien ook nog. Dus ja, het is natuurlijk het land voor de wijn. Combinatie van klimaat, bodem en vakmanschap zorgt voor wijnen met een eigen karakter in Zuid-Afrika. Fris, fruitig, vaak verrassend, complex ook. Nou, denk aan druiven zoals Chenin Blanc of de typische Zuid-Afrikaanse Pinotage. Maar wat ook belangrijk is, natuur en gastronomie versterken elkaar. Een van de belangrijkste redenen waarom safari en wijn zo goed samengaan is de manier waarop ze elkaar versterken. Het is net zoiets als bij food pairing. kan wijn een ervaring verdiepen en verrijken. Wijn en eten versterken elkaar smaken en maken de totale beleving intenser. Nou, en dat geldt eigenlijk ook allemaal voor reizen naar Afrika. De ruige natuur maakt de verfijning van wijn nog bijzonderder. De luxe van wijnproeverijen vormt een mooi contrast met het wilde karakter van het op safari zijn. Samen creëren ze een reis die zowel zintuigelijk als ook wel emotioneel rijk is. Dan is heel belangrijk de opkomst van luxe en belevingstoerisme. Want de populariteit van safari en wijn is ook te danken aan de groei van comfortabele tot schuine streep luxe reizen. Reizigers zoeken tegenwoordig niet alleen bestemmingen, maar die zoeken complete ervaringen. Reizen waarin natuur, cultuur en gastronomie samenkomen zijn enorm in trek. Om je daar bijvoorbeeld even een klein voorbeeldje van te geven. Een paar afleveringen geleden hebben we het bijvoorbeeld gehad in een gesprek met Great Plains Conservation. Maar zo zijn er veel meer. Die zijn lid van Relais en Chateau. Daar draait eigenlijk alles om safari en wine en food. En er zijn gewoon safaribedrijven die zich daar ook helemaal op hebben gefocust. Daarom zie je steeds vaker rondreizen die safari combineren met wijnproeverijen. Bijvoorbeeld van wildreservaten naar de Kaapse wijnlanden. Dit soort reizen bieden het beste van twee werelden. Avontuur en comfort. Een reis die alle zintuigen prikkelt. Wat safari en wijn uiteindelijk zo'n sterke combinatie maakt, dat ze allebei inspelen op de beleving. Het zien, adembenemende landschappen en wilde dieren. Het ruiken, de geur van de bush en van wijnaroma's. Proeven, lokale gerechten en topwijnen. Voelen, de warmte van de zon voelen en de koelte van de avond voelen. Maar ook horen, geluiden van de natuur, van vogels tot leeuwen. Het resultaat, een reis die je niet alleen ziet, maar echt ook proeft en ervaart. Conclusie. Safari en wijn lijken op het eerste gezicht misschien een onverwachte combinatie, maar in werkelijkheid vullen ze elkaar perfect aan. Waar safari zorgt voor avontuur en verwondering, brengt wijn de rust, de luxe en de verdieping. Samen vormen ze een unieke reiservaring die steeds meer reizigers weet te overtuigen en die er nog lang zal bijblijven. Zelfs als het glas leeg is en de savanne weer achter je ligt. Tot zover safari en wijn. We doen als derde onderwerp vandaag ook zo'n begrip wat vaak bij mij voorbij komt. Waarvan mensen helemaal niet zo goed weten wat betekent dat nou eigenlijk. Het onderwerp heet top guiding. Een begrip dat we eigenlijk gewoon wel eens wat meer duiding kan gebruiken. Want wat is of betekent top guiding nu eigenlijk? Nou, het fenomeen top guiding in landen zoals Zimbabwe en Zambia en Kenia, in Afrika in het algemeen, verwijst naar de hoogste niveaus van safari-gidsen en gidsing-ervaring. Uitzonderlijk getrainde, ervaren en deskundige safari-gidsen die een safari-ervaring naar een veel hoger niveau tillen, vooral wat betreft kennis van natuur, gedrag van dieren, veiligheid, interpretatie en persoonlijke beleving. Nou, ik geef je een overzicht van wat dat precies inhoudt en waarom het zo'n belangrijk onderdeel is van een safari. Naar mijn mening. Top guiding, letterlijk vertaald de beste begeleiding. Betekent dat een safari niet alleen draait om het zien van wildlife, maar om het begrijpen en ervaren van de natuur met een expert die diepgaande kennis heeft van dieren, planten, ecosystemen, maar ook gedrag en ecologie van wildlife kan uitleggen en waarom dieren zich gedragen zoals ze doen. Veiligheid en comfort waarborgen tijdens alle activiteiten. En vooral bij wandelingen door de wildernis en wandelsafaris. Dus de safari, tot slot, personaliseert naar de interesses van de gasten. Weten dat je gast een fotograaf is, een vogelaar is, van ecologische topics houdt, van culturele topics houdt. Een topgids doet veel meer dan alleen dieren aanwijzen. Hij of zij brengt de natuur tot leven met verhalen, met interpretatie en met diepgaande bushvaardigheden. Waarom dit fenomeen juist zo sterk is in Zimbabwe en in Zambia en in Kenia, daar wil ik ook wel iets over zeggen. We beginnen met Zimbabwe. Safari-gids in Zimbabwe hebben een van de meest strenge certificeringsprocessen van Afrika. 5 tot 8 jaar. Heel normaal. Ze ondergaan theoretische examens over ecologie, geografie, planten, dieren, wetten, veiligheid en daarna meerdere jaren praktijkervaring onder begeleiding van andere topgidsen. Door die strenge training kunnen gidsen groepen, groepjes mensen, gasten, 2, 4, 6, veiliger, dichter en met meer begrip van dieren benaderen dan gemiddeld. Dit is ook een beetje een sport in Zimbabwe. Een Zimbabwe-gids vindt niets leukers dan met zijn gasten te voet een olifant te benaderen en kijken tot hoeveel meter je kunt komen. En dat kan heel erg dichtbij zijn, kan ik je uit eigen ervaring vertellen. En het is ook een van de meest fantastische ervaringen. Nou, dit gecombineerd met uitstekende ervaring in wildernisgebieden maakt Zimbabwe Pro Guides zeer gerespecteerd. Gaan we naar Zambia kijken, dan staat Zambia heel erg bekend om bush-expertise gidsen. Die ook vaak jarenlange trainingen krijgen en vaak ook gespecialiseerd zijn in allerlei soorten onderwerpen uit de bush. Een gids die een voertuigsafari doet, heeft een veel kortere opleiding dan een gids die een wandel- en trekking skills opleiding achter de rug heeft. Dit land heeft een sterke traditie van walking safaris en diepgaande bushvaardigheden. Men zegt dan ook altijd, Zambia is het land waar de wandelsafari is uitgevonden. Mede geïnspireerd door de pioniers uit de regio, zoals Norman Carr. En daar heb ik ook wel eens over verteld. Hij was, naar men zegt, de eerste wandelsafari-gids die van jachtsafaris fotografie-safaris maakte. Zambiaanse gidsen worden in safari-kringen vaak genoemd als enkele van de beste mogelijke safari-gidsen die er zijn in de bush. En vanwege hun intuïtie en ook wederom weer die bush-skills. Tot slot, Kenia. In Kenia bestaat er een iets ander systeem. Een professioneel certificeringssysteem via bijvoorbeeld de Kenya Professional Safari Guides Association. En die werken met gradaties. Je gaat eerst voor brons, dan voor zilver en dan voor gold. Nou, gold safari guides in Kenia, zeker toen ik 20, 25 jaar geleden, nou, langer inmiddels, hè, maar in ieder geval aan het begin van mijn carrière in dit vakgebied, toen waren er maar heel weinig gold safari guides in Kenia. Dat is door de jaren heen nu wel een stukje meer geworden. Maar het is nog steeds een heel select gezelschap wat het certificaat gold safari guide in Kenia heeft. Topgidsen moeten ook hier meerdere jaren veldervaring hebben om tot die hogere kwalificatieniveaus te komen. Waardoor zij goed zijn in het lokaliseren van dieren, vertellen over gedrag, ecologie, cultuur. Kenia is ook een van die klassieke safari-landen. Gidsen die hebben daar vaak ervaring met alles van migratie. Migratie van mensen, maar ook migratie van dieren natuurlijk. Hè? De grote wilde beestmigratie. Dat is een vak apart. En die kennis die hebben ze ook vaak tot zich moeten nemen. Maar ook heel veel kennis over vogels en plantidentificatie. Waar komt die focus op topguiding vandaan? Nou, safari-gidsing in Afrika, die heeft zijn wortels in de evolutie van toerisme. Van jachtexpedities, zoals ik net al zei, naar niet-conceptieve natuurreizen. Dus van jacht naar fotografie, laten we het simpel houden. En pioniers zoals Norman Carr in Zambia, een van die eerste gidsen, hielpen dit overgangsproces echt vorm te geven door te focussen op educatie, op lokale betrokkenheid in plaats van het schieten van dieren. En in modern safari toerisme nemen die topgidsen die traditie echt steeds een stukje verder. Ze combineren wetenschappelijke kennis van dieren met storytelling. Heel belangrijk in topguidingland. Ze zijn vaak opgeleid via lange gespecialiseerde opleidingen. Vaak universitaire achtergronden in het Westen, in Europa of in Amerika of in Australië. Ze kunnen safaris aanpassen aan hele specifieke interesses die gasten nou helemaal met zich mee brengen. En waarom topguiding nou zo'n verschil maakt, want er zijn weinig organisaties denk ik die het hebben over gidsen en over topgidsen. Een topgids kan er dus voor zorgen dat een safari niet alleen mooi om te zien is, maar ook een veel diepere begrip van ecosystemen oplevert. Beter zicht op moeilijk te vinden dieren. Meer zicht op veiligheid in uitdagende omstandigheden. Betere verhalen en context rond wat je ziet. Een safari ervaring die blijft hangen als herinnering eigenlijk. En in veel safari bestemmingen wordt gidskwaliteit zelfs genoemd als het meest bepalende aspect van je reisbeleving. Het is belangrijker dan de luxe van je accommodatie of de luxe van je voertuig. Kortom, topguiding is het niveau van safari begeleiding waarbij kennis, ervaring, opleiding en passie samenkomen om je safari tot een onvergetelijke en betekenisvolle ervaring te maken. Iets waar deze landen, Zimbabwe, Zambia, Kenia, maar het geldt voor natuurlijk voor meer landen, maar dit zijn wel drie landen waar dit misschien het meeste speelt, in Afrika wereldberoemd om zijn. Wil je dat ik voorbeelden geef van bekende safari gidsprogramma's of organisaties die zulke topgidsen trainen, bijvoorbeeld Echo Training of andere gespecialiseerde bushcamps of organisaties die dat doen, dan kun je me altijd bellen en dan ga ik je daar meer over vertellen. Goed, wilde honden. Wie heeft ze wel eens gezien in de safarigebieden van Afrika? Voor diegenen die mij goed kennen, die weten wel dat ik een grote voorliefde heb voor de grote katten. Maar ook voor de honden in de bush. Nee, geen huishonden. Maar de Afrikaanse wilde honden, oftewel wild dogs, painted dogs, cape hunting dogs, zijn allemaal synoniemen van de Afrikaanse wilde hond. En we hebben wel eens iemand te gast gehad over dit onderwerp. Ron van... Ja, dat zijn wilde honden die elkaar vaak voor de jacht heel erg speels en enthousiast, dat is misschien het goede woord, begroeten. En dan kan het zomaar zijn dat het alfa paar opeens bedenkt en nu is het tijd en dan is het klaar en dan gaan ze op jacht. Dus dat is mooi om dat op de achtergrond te horen. Rob heeft weer wat goede wilde hondjes weten te vinden. Maar goed, ik ben wel mijn verhaal kwijt, maar dat geeft niet. Dus we hebben heel veel verschillende namen voor die wilde honden. Oh ja, ik vertelde over Ron van der A, die ooit de gast was toen we het ook hadden over zijn Wilde Hondenstichting. Maar goed, ik vond het wel eens leuk vandaag om gewoon de diersoort eens iets meer te belichten. En nee, ik ben niet de enige die voor deze diersoort een enorme fascinatie heeft. Met mij juist de meest doorgewinterde safarigangers die altijd maar weer vragen: waar moet ik heen om kans te maken op het zien van deze bijzondere roofdieren op het Afrikaanse continent? Dus daar neem ik je graag mee naartoe in de zin van, we gaan het er eens over hebben. Waarom heeft dit dier zo'n grote aantrekkingskracht op safarigangers? Nou, wie nu denkt, man, ik weet niet eens hoe een wilde hond eruit ziet, dan zou ik zeggen, ga even naar Google of naar ChatGPT. Vraag even wilde, of zoek even wilde hond met afbeeldingen. En dan denk je misschien wel, nou, nog nooit gezien. En velen zullen zeggen, oh ja, ik ken het wel van foto's, maar niet vanuit het echte safari leven. Dan kun je zien in ieder geval wat zo'n ongelooflijk mooie dieren dit eigenlijk zijn. De wilde honden van Afrika, zoals gezegd, is een onderwerp dat altijd terugkomt bij diegenen die al een safari zijn geweest, ze niet gezien hebben en die inmiddels daarom ook weten hoe moeilijk het is om deze zeer bijzondere en sterk met uitsterven bedreigde diersoort te vinden op safari. En ik belicht dit onderwerp niet als bioloog en ook niet als wetenschapper, maar gewoon als zeer, want dat ben ik namelijk niet, maar gewoon als zeer geïnteresseerd wildlife liefhebber. En wat ik er door de jaren heen van geleerd heb, over gelezen heb, over deze bijzondere carnivoren tijdens al mijn reizen in Afrika. De Afrikaanse wilde hond, ook wel bekend als de gevlekte hond, de geschilderde hond, maar dan de painted dog. Wetenschappelijke naam, als ik het al goed uitspreek, Lycon pictus, is een fascinerend en sociaal roofdier dat voornamelijk in Afrika ten zuiden van de Sahara leeft. En ik geef je eerst wat belangrijke aspecten van deze soort. Men zegt dat er ongeveer, men denkt dat er ongeveer nog 6 tot 7.000 wilde honden leven op het, in de Afrikaanse savanne landen. Wel iets om te onthouden. Kenmerken, uiterlijk. Nou, Dat zie je als je het zou googelen. Afrikaanse wilde honden hebben een unieke vacht, net als een zebra dat heeft. Die bestaat uit een patroon van zwarte, gele, witte, bruine vlekken, wat hen een beetje een geschilderd uiterlijk geeft. Vandaar Painted Dog. Elke hond heeft een uniek patroon, wat helpt bij de individuele herkenning. Lichaamsbouw. Ze zijn slank, hebben lange benen, wat hen snelle en behendige jagers maakt. En ze hebben grote oren die helpen bij het afkoelen en het detecteren van geluiden over lange afstanden. Gedrag en sociale structuur bij wilde honden is ook een hele belangrijke. Sociale leven. Afrikaanse wilde honden leven in hechte roedels. Die kunnen variëren van, nou, let's say, 2 tot 30 plus individuen. De roedelstructuur is sterk, een beetje zoals wolven ook, en gebaseerd op een alfapaar dat doorgaans de enige fokkers binnen de groep zijn. Niet altijd, maar let's say 90-95% wel. Samenwerking. De roedelleden werken nauw samen bij de jacht en het grootbrengen van de jongen. Ze zijn zeer coöperatief en delen voedsel onder elkaar. Zelfs met roedelleden die niet aan de jacht hebben deelgenomen of kunnen deelnemen. Omdat ze gewond zijn of te oud zijn of er kunnen redenen voor zijn. Die worden niet vergeten. Voeding en jacht. Voedsel. Wat eet een wilde hond? Afrikaanse wilde honden jagen voornamelijk op middelgrote hoefdieren. Zoals impala's, gazellen, wilde beesten. Meestal, nou ja, goed, er zijn nog een hoop diersoorten, maar dit is wel een beetje de grootte van de dieren. Ze staan bekend om hun uithoudingsvermogen en strategieën, waarbij ze hun prooi vaak achtervolgen. Dat kan soms kilometers lang zijn, tot deze uitgeput raakt. De jachttechniek. Hun jachtmethode is zeer efficiënt en gebaseerd op samenwerking. De honden gebruiken hun snelheid en intelligentie om prooien te omsingelen en te scheiden van de groep, wat de kans op een succesvolle vangst vergroot. Habitat en verspreiding. Ooit zeer wijd verspreid. Over het hele continent zijn Afrikaanse wilde honden nu beperkt tot gefragmenteerde populaties in beschermde gebieden, zoals bijvoorbeeld Botswana, Zimbabwe, Tanzania, vooral Zuid-Tanzania, maar ook in Zuid-Afrika. En ze geven de voorkeur aan savannes, graslanden, open bosgebieden, waar ze voldoende ruimte hebben over hun nomadische levensstijl. Zijn er ook bedreigingen? Ja, Afrikaanse wilde honden worden bedreigd door habitatverlies, veel mens-dierconflict, ziektes zoals hondsdolheid en het canine distemper virus en een afname van prooidieren. Dat zijn allemaal bedreigingen. Zijn er beschermingsmaatregelen? Ja, die zijn er ook. Er zijn verschillende initiatieven om de Afrikaanse wilde hond te beschermen. Zoals het opzetten van beschermde gebieden. Het bevormen van mens-dier-coexistentie. Moeilijk woord. En ook vaccinatieprogramma's tegen ziekte. Internationale organisaties en lokale gemeenschappen werken samen om deze soort te behouden. Nou, nog wat interessante feiten. Communicatie. Afrikaanse wilde honden hebben een breed scala aan vocalisatie om te communiceren. Al hoor je ze zelden als je ze al ziet. En behalve dan dat hele enthousiaste geluid dat we net lieten horen, wat eigenlijk een soort rituele begroeting is van elkaar. Ze noemen dat eigenlijk ook wel hoots of chatters en whines. Deze geluiden, er zijn geen Nederlandse woorden voor. Deze geluiden helpen hen om de roedel te coördineren tijdens de jacht en ook voor sociale interacties. Reproductie, heb ik het al gezegd, hè? Het alfapaar is meestal verantwoordelijk voor het fokken. En we horen nog even wat wilde honden op de achtergrond. Met een geluidje wat ik ook niet zo heel erg vaak gehoord heb of herken. Maar ze zijn dus verantwoordelijk voor het fokken. En de hele roedel helpt bij het grootbrengen van die jongen, van die pups. Waarbij ze voedsel naar het hol brengen en dat weer opbrengen, is dat het woord? Dat ze voedsel eerst doorslikken en dan eigenlijk weer een soort van overgeven. Waardoor het gewoon weer naar buiten komt en de jongen ook gevoed worden op die manier. Ik weet even niet wat in het Nederlands de goede termen daarvoor zijn. De Afrikaanse wilde hond is een van de meest sociaal complexe, efficiënte jagers in de dierenwereld. En het behoud van deze soort is cruciaal voor de gezondheid van de ecosystemen waarin ze leven. Afrikaanse wilde honden zijn ook altijd in beweging. Met roedels van
de grote die ik noemde, moeten ze meestal dagelijks 1 of 2 keer een prooi vangen. Afhankelijk van of ze met z'n 2 of met z'n 30 zijn natuurlijk. Gelukkig voor hen hebben ze 1 van de hoogste succespercentages van alle dieren tijdens de jacht. Succesratio is 80%. De grootte van de territoria van Afrikaanse wilde honden, dat is misschien wel een leuke om in je op te nemen. Het kan variëren afhankelijk van allerlei factoren, zoals het type habitat, de beschikbaarheid van prooidieren natuurlijk en de grootte van de roedel. Maar gemiddeld kunnen hun territoria wel variëren van 200 tot 500 vierkante kilometer. 77, dat is in mijlen, dat is niet zo belangrijk. Echter, grotere territoria, tot wel 1500 vierkante kilometer, zijn ook in sommige gevallen geregistreerd. Nou, dan heb je misschien ook meteen antwoord op de vraag, waarom zien we ze zelden of nooit? Het aantal wat er nog over is, over heel Afrika, en die gigantische territoria die ze hebben, waardoor de kans op het zien van wilde honden gewoon niet makkelijk is. En sommige mensen, ik ook, hè, ik zeg het wel eens, ik geloof dat ik in 34 jaar en weet ik hoeveel reizen in Afrika, ik denk dat ik ze 5, 6, 7 keer gezien heb. Ik weet het niet helemaal exact zeker, maar daar blijft het wel bij. Over al die reizen. Er zijn jaren en reizen voorbij gegaan dat ik ze niet gezien heb. De 5 redenen waarom Afrikaanse wilde honden graag spelen voordat ze hun dag beginnen. Dat geluid van net bijvoorbeeld. Sociale binding. Spelen helpt sociale banden binnen een roedel te versterken. En door te spelen vormen Afrikaanse wilde honden sterke relaties en verhogen ze de samenwerking binnen de groep. Roedelcoördinatie. Dat speelgedrag stelt deze honden in staat om hun jacht- en achtervolgingsvaardigheden te oefenen en te verfijnen. Waardoor ze uiteindelijk beter als team kunnen werken tijdens echte jachten. Hier hoor ik weer dat enthousiaste begroetingsritueel. Fysieke fitheid. Die spelen helpt jonge Afrikaanse wilde honden om sterke spieren, coördinatie, uithoudingsvermogen te ontwikkelen. Allemaal logisch. Het zorgt ook voor lichaamsbeweging voor volwassen honden en helpt hun behendigheid en algehele fitheid te behouden. Gedragsontwikkeling. Door te spelen leren jonge honden essentiële vaardigheden zoals de jachttechnieken, sociale signalen en communicatie binnen de roedel. En dan is er nog stressvermindering. Spelen dient als een manier voor Afrikaanse wilde honden om stress te verlichten en overtollige energie kwijt te raken. Het kan ook bijdragen aan hun algehele welzijn en mentale stimulatie. Nou heeft de Afrikaanse wilde hond best wel een heel lang een heel slecht imago gehad. En dat komt, want dat wordt in dit deel, heb ik dat niet benoemd. Dat komt vooral omdat als je kijkt hoe zij een prooi vangen en hoe zij die vaak, een impala, die, met een, let's say 7, 8, 9, 10 wilde honden vangen een impala. Ik geef je ongeveer 3 minuten en die impala is op. Die wordt in luttele seconden uit elkaar getrokken, waardoor zijn dood de meest humane, als je dat al humaan mag noemen, de meest diervriendelijke dood is die je maar kunt bedenken. Het dier heeft er totaal geen enkele weet van. Als je kijkt hoe een leeuw een buffel vangt en daar soms 24 uur over doet om te doden, dan heeft de wilde hond een imago wat het eigenlijk niet zou moeten hebben. Maar dat is ooit door de jaren heen zo gegroeid. Hebben dus een zeer negatief imago, terwijl het de meest efficiënte en de meest succesvolle en meest diervriendelijke jagers zijn in de Afrikaanse bush. Ik hoor vaak, wat is nu echt een leuke reis met onze kinderen naar Afrika, waarbij we niet eerst ons huis dienen te verkopen, want Afrika is gewoon veel te kostbaar voor ons. Ja, ook dit is een aspect wat altijd maar weer terugkomt in gesprekken met vrienden, kennissen of klanten of met mensen die heel graag eens op safari zouden willen gaan en denken dat dit niet mogelijk is. In de vorige aflevering heb ik hier ook al wat voorbeelden van gegeven. Maar ik wil deze aflevering nogmaals doen naar een ander gebied. Want het is niet allemaal waar dat Afrika altijd maar alleen heel kostbaar is. En dat het dus niet is. Het is niet allemaal wat het lijkt. Het is ten eerste allemaal subjectief. Want het budget en de portemonnee zijn natuurlijk leidend. En die zijn voor iedereen compleet anders. Nou, ik heb in de afgelopen 2 drukke maanden, die januari en februari altijd zijn, weer meerdere gezinnen mogen assisteren bij het plannen van hun gezinsreis naar Zuid-Afrika. Vorige week hadden we het dus ook over betaalbare safari-reizen in Afrika. Maar nu gaan we naar helemaal naar het zuiden van Zuid-Afrika. Waarbij het uitgangspunt eigenlijk voor die ouders was om het voor de kinderen interessant te maken en voor zichzelf en vooral ook betaalbaar te houden. En ja, uiteindelijk is en blijft het een hoop geld voor een vakantiereis, zeker wanneer je met 4 of 5 personen naar Zuid-Afrika reist. Maar een zeer goede en leuke manier om met het gezin Afrika te ervaren op een enigszins prijsvriendelijke manier is bijvoorbeeld een reis naar de Kaapprovincie in Zuid-Afrika. Dan kun je de meivakantie weer in het zicht, want dat is tegenwoordig een hele populaire periode. 2 weken gezinnen Zuid-Afrika. Magic combinatie. Een reis van 2 weken van Kaapstad naar Port Elizabeth. Precies goed te doen in die meivakantie of elke andere vakantie van 2 weken of ongeveer 2 weken. Niets leukers om met die kids van 4 tot 18, kan ook van 3 tot 17 zijn, maar met de kinderen een rondreis te maken. Waarbij het echt heerlijk toeven is in de moederstad Kaapstad. Met al dan niet ook nog een verblijf of een uitstapje naar de wijnstreek. En dat is vaak afhankelijk van de leeftijden van de kinderen. Want die zitten niet per se te wachten op het bezoeken van een wijnfarm en wijnproeverijen misschien. Maar goed, dat zal ook per gezin verschillend zijn. Maar er is zo ontzettend veel te doen. Alleen al in Kaapstad en omstreken. En de accommodatiekeuze, die is gewoon reuze. Van zeer gezellige bed-and-breakfast accommodatie, zelfcatering appartementen, tot aan kleine guesthouses en mooie boutique hotelletjes. En dat echt in allerlei prijssegmenten. En oké, het zijn inkoppertjes, maar met de kids, met de kinderen naar Kaap de Goede Hoop en naar de Tafelberg, naar de Penguins van Boulders Beach. Het zijn natuurlijk allemaal dingen die je met die kinderen gaat doen. Maar de iets oudere kinderen, die neem je misschien wel mee naar Robben Island en naar de Waterfront voor een beetje shoppen. Maar er zijn ook voor de allerkleinste allerlei amusement-achtige parken mogelijkheden. Voor die kleintjes om de reis net weer wat anders in te kleden. Voor de wat oudere kids, zoals gezegd, neem ze mee naar Robben Island. Of ga mee op een begeleide culturele tour in Kaapstad. Maak kennis met de lokale bewoners in allerlei projecten die er te bezoeken zijn. Een bezoek aan de lokale Zuid-Afrikaanse barbershop bijvoorbeeld is echt een hele leuke aanrader. Maar er zijn er honderden te bedenken. Nou, daarna vervolg je reis daarna via die kustroute naar de regio van de Hemel en Aarde Vallei. Rondom Hermanus en Gansbaai. Waar echt ontelbare mogelijkheden zijn voor kinderen in alle leeftijden. En natuurlijk, afhankelijk van de reisperiode, maak je een excursie op zoek naar de walvissen en de dolfijnen en het andere marine life dat hier leeft. Maar dat hangt natuurlijk van de tijd van het jaar af. Nu bijvoorbeeld op dit moment is geen walvisseizoen in die streek. Dat begint wel eens weer normaliter in mei tot en met oktober. Heb je bijvoorbeeld wel eens gedacht aan een boottocht waarbij je in een kooi gaat en kunt duiken met witte haaien? Ook dat gebeurt daar. Maar ook dat gebeurt, ja, dat gebeurt geloof ik wel het hele jaar. Maar de kans op het zien van witte haaien is ook niet 100%. Zijn er andere activiteiten in Hermanus? Ja, natuurlijk. Er is heel veel te doen. Loop met elkaar een stukje langs het klifpad bijvoorbeeld. Of maak een mooie strandwandeling. Misschien wil je wel paardrijden op het strand. Of maak een mooie quadbike trip tussen de wijnranken. Er is zo ontzettend veel te doen. Vanuit Hermanus is het dan een logische stopover. Nabij George, Nijsna, Plettenberg. Allemaal afhankelijk van de wensen. Is er heel veel keuze qua natuur, qua strand, boottochten, walvisexcursies. Allerlei leuke parken voor de kleintjes. Monkeyland, Birds of Eden. Maar ook het outdoorcentrum bij Blauwkransbrug. Met een van de hoogste bungee jumps ter wereld. Of zwemmen met zeehonden. Kajakken op zee, ziplinen, canopy tours, 4x4 rijden. Je kunt het zo gek nog niet bedenken. Nou, tot slot adviseer ik je dan de reis af te sluiten met een paar mooie safari dagen in de buurt van het Addo Elephant Park. Big 5 Game Reserve in de Oostkaap. Of een verblijf in een van de vele private game reserves in diezelfde regio van de Oostkaap. Ook hier weer een keuze van hele leuke, sfeervolle, prijsvriendelijke accommodaties. Tot aan meer wat exclusievere mogelijkheden waarbij alles is inbegrepen van maaltijden, safaris tot aan drankjes aan toe. Alles bij elkaar, een reis van een dag of 14 waarbij de kinderen en jezelf als ouders een topreis kunt bezorgen en een eerste safari rijker bent. Wat is dan de indicatie qua kosten? Nou, denk dan aan tussen de 3.000 en de 4.000 euro voor de volwassenen exclusief vluchten. De reis om voor de kids is sterk afhankelijk van de leeftijd en ook afhankelijk van al dan niet op de kamer van de ouders. Want in het laatste geval, de kosten voor kinderen bij ouders op de kamer, is dan natuurlijk aanmerkelijk goedkoper. En dan is het voor een gezin alweer veel betaalbaarder. We zijn er doorheen, hè? Dus ik denk dat ik het moet gaan afsluiten voor vandaag. Ik zou eigenlijk zeggen, wil je nu ook eens praten over een bijzondere reis naar Afrika samen met je partner, of met het gezin, of met de hele familie? Kijk dan eens op de website van safarisecrets.nl. Neem contact op als je eens zou willen afspreken. Of telefonisch, of in een wandeling in het bos of over de hei, waarin we tijdens deze wandeling praten over jullie wensen en verwachtingen. Dus ik help jullie graag verder bij het samenstellen van een prachtige reis naar het echte Afrika. Stuur een mailtje naar info@safarisecrets.nl of bel met 06 24 732 882.